alegría, canción de España, la tierra del amor. Solo Dios puede igualar tanta belleza, y es imposible que puedan haber dos, porque España siempre ha sido y lo será.
Welkom, strijders voor onze vrijheid en onze rechten. Dit is de Jensen Roadshow 2024. Zonder jullie financiële steun hadden we dit nooit kunnen doen. Steun ons als je dit waardeert. Ga naar jensen.nl.
Roadtrip begint. Ik wil een gevoel krijgen van wat er in verschillende landen speelt en voornamelijk of de mooie individuele cultuur van Europa zich nog staande houdt of dat het al geval is door de destructie van de globalistische griezels. Door te praten met locals en Nederlanders in het buitenland hoop ik daar een beeld van te krijgen. De Costa del Sol, waar Nederlanders natuurlijk al decennia lang komen in het heetst van de zomer. Maar als we de media moeten geloven, is het niet meer uit te houden. Het weer is gevaarlijk, stranden verdwijnen, hel op aarde. Is dat wel zo? Ik begin met een gesprek met een Nederlandse die iets heel bijzonders heeft opgezet en hier al jaren woont.
Eva,
ja.
Wij zitten hier als Jack en Rose op de Titanic, op de boeg van jouw boot.
Ja, inderdaad.
Zullen we zo'n flying scene doen?
Ja. Altijd al gewild met jou.
Ja. Come fly with me on my flying machine. Where we... Maar even, ik heb jou ooit, volgens mij een jaar geleden ontmoet, toen ik een bootje huurde. Een bootje, geen sloep van 150 meter, maar een klein bootje. En ik zie opeens midden op zee, zie ik een bar.
Ja. De barco-bar, de bootbar.
Ik denk, wat is dit nou? Dus ik zwem naar de bar.
Ja, ik weet nog.
Ik weet mezelf zo waar aan boord te hijsen. En ik kom erachter dat jij Nederlands bent.
Ja.
En ook weet wat wij hier aan het doen zijn. En dat je hier woont. En ik vind het gewoon leuk op mijn roadtrip. Natuurlijk om Nederlanders die iets anders doen in het buitenland niet te spreken. En dat doe jij echt wel met deze boot. Gewoon een bar, gewoon in het midden van de zee. Het is een boot, het heet de Barco Bar. En gewoon even beginnen met hoe kom je op dat idee?
Ja. Nou, wij hebben de wereld rondgereisd een jaar met ons gezin. En toen waren we in Fiji en daar was een bar op zee. En iedereen wilde daar naartoe, dat fascineerde mij wel. Maar verder gewoon zo gelaten. Maar toen we eenmaal hier terechtkwamen, verbaasde het me. Kijk, wij surfen veel en als er dan geen golven zijn, dan binden we de surfplanken vast als een soort eiland en de kinderen spelen daar en duiken er vanaf. En toen, mijn man en ik zaten van het strand zo te kijken en opeens dacht ik weer, oh ja, die bar in Fiji, waarom hebben ze hier eigenlijk helemaal geen bar?
Ja.
En ik dacht meteen van, oh, dat is leuk, dat ga ik doen. Maar ja, ga dat maar eens doen in Spanje, weet je. Als Nederlander, als iemand zonder ervaring in op zee, zonder ervaring in cocktails maken, zonder ervaring eigenlijk. Dus ik ben begonnen en na 2 jaar was ik nog geen stap verder. Ik was echt van het kastje naar de muur gestuurd door de costa's in de overheden en gemeenten en zo. En toen kwam ik op een gegeven moment wel iemand tegen die zei, nou, ik kan het wel voor je regelen, maar dan is het niet legaal, maar het is ook niet illegaal. Toen dacht ik, nou, dat durf ik wel. Als we eenmaal op zee liggen, dat is dan
avontuur.
Zien we
dan wel weer. Dat is avontuur. Nou, zonder over daar in details te treden, maar het is dus legaal. En hoe lang doe je dit nu?
Ja, nu een jaar en 2 maanden.
Wat goed. En dit loopt goed?
Het gaat heel erg goed, ja. Zomer en winter.
Maar ook in de winter dus gewoon?
Ja, maar in de winter alleen de weekend en dan zijn het alleen bootjes. In de zomer komen mensen soms zwemmen.
Ja.
Jij bijvoorbeeld, ja. En, maar ook van het strand. En bootjes leggen aan hier aan de zijkanten. Ja. Heel veel jetskis natuurlijk.
Ja.
En die komen allemaal een drankje halen en gezelligheid.
Ja, ik zit nu aan een gin tonic, maar normaal gesproken de mojito's die jij maakt. Ik ben helemaal geen fan van dit soort niks drankjes. Maar die mojito's van jou zijn echt heel goed. Die zijn puur, natuurlijk. Nee, maar echt waar, want ik vind het te zoet altijd. Ja. Weet je, te chemisch.
Ja.
Maar je maakt ze echt heel goed. Maar je kinderen werken ook hier aan de...
Nou, twee van de vier die werken met me mee.
Je hebt vier kinderen?
Ja.
Oké, okay,
wat lachen. En de twee die meewerken zijn harde werkers en kunnen het wel gewoon heel goed. En met z'n drieën, we zijn gewoon ook echt met z'n drieën nodig. Er is altijd iemand nodig voor het aanleggen van bootjes en jetskis. Hanna, mijn dochter, die staat achter de bar, die houdt altijd alles bij. En die schenkt drankjes samen met mijn zoon. En ik doe vaak nog, als het heel druk is, op de sup, op de paddleboard, breng ik drankjes naar de bootjes.
Jij gaat op het paddleboard, ja. Oh, het is geweldig. En vandaag is weet je, het is warm en een beetje wind. Het is natuurlijk het perfecte weer ter wereld, vind ik zelf. Als het warm is met zo'n briesje zoals nu. Maar het is zo goed dat je ook in de winter dus dat kan doen. Dat,
in de winter is de zee vaak nog vlakker.
Nog vlakker.
In de zomer door de wind is de zee soms een beetje te hobbelig voor ons om uit te kunnen.
Ja.
En in de winter is het super mooi.
Hey, en hoe lang woon je al in Spanje?
Nu 6 jaar.
6 jaar?
Ja.
6 jaar. En je hebt een jaar, dat vind ik ook, een jaar de wereld rondgereisd.
Ja. Ja.
Wanneer was dat?
2017. Wij woonden toen in Engeland. Mijn man had de zaak verkocht en we zeiden van, het is now or never. We wilden dit altijd al doen, we hebben veel gereisd. En dus kinderen, huppakee, van school. En iedereen zei, de kinderen gaan een jaar niet naar school.
Die worden een jaar lang niet gehersenspoeld.
Ja, precies. Ja. Ze hebben veel meer geleerd dit jaar dan
Tuurlijk.
Ze ooit op school zouden kunnen leren.
Wow,
en we hebben gewoon echt een heel rondje om de wereld.
Echt?
Met één rugzak, ieder één rugzak en een handtas.
En ik heb het ook een keer gedaan. Ja. Dat is al een tijdje geleden dan. Maar hoe ben jij daarvan teruggekomen, van zo'n jaar...
Nou ja, dat is een jaar van vrijheid natuurlijk. En wij zijn nogal vrijheidliefhebbers.
Ja.
Dus dat was heel erg leuk. Maar ik moet zeggen, het was ook wel weer lekker om... want wij hadden hier al een huis voor de verhuur. En dat was toen leeg. Dus we zeiden, gaan we gewoon naar Spanje. Dat huis staat daar. En dan is het wel lekker om weer een badkamer naast je bed te hebben en zo. En de keuken, dat is gewoon luxe weer.
Om toch weer even geaard te zijn.
Ja, en de kinderen weer naar school met vriendjes. En dat is natuurlijk ook weer lekker dan.
Ja, maar heel uniek. Hey, ja. En maar je bent eigenlijk al een lange tijd weg uit Nederland.
Wij zijn al meer dan 20. Onze kinderen hebben nooit in Nederland gewoond. En mijn oudste is 21. Dus.
Oké, maar je spreekt wel Nederlands.
Iedereen spreekt Nederlands.
Ja. Ja. Hoe kijk je naar Nederland?
Ja, dat is...
Waarom ben je weggegaan?
Gewoon voor werk eigenlijk. Voor werk vanwege mijn man.
Ja.
Zijn we, eerlijk gezegd, we hebben ooit in Cairo gewoond. Dat was nog vlak na de studie, ook voor werk, maar dan voor ons alle twee. En toen werk voor mijn man naar Engeland, Istanbul. En toen zeiden we van, als we terugkomen van wereldreis, we gaan zeker niet in Nederland. Wij passen daar gewoon niet meer. We voelen ons niet meer echt thuis. En dus daarom toen gingen we naar Spanje zo van, kijk, dan gaan we daar vandaan kijken wat we gaan doen. Maar het bevalt hier gewoon natuurlijk heel erg goed.
Ja, maar je voelt je niet thuis. Je voelt je niet thuis. Terwijl, jullie zijn echt een heel Nederlands gezin. Of weet je, die kinderen die ik dan hier ontmoet heb van jou. De ene heet Jan.
Ja, Jan.
Maar iedereen is heel Nederlands. Ja. Alleen, je hebt niks meer met Nederland.
Nee, mijn moeder woont er, maar die geeft gelukkig hier ook een huis. Dus die woont de helft van het jaar bij ons, vlakbij. En voor de rest hebben we gewoon niet veel meer mee. Het is, eerlijk gezegd, ik was vroeger altijd heel trots op Nederlander zijn. Ik vond dat Nederland echt open was, kritisch, heel kritisch. Vaak eerst zelf zien, dan geloven, dat soort dingen. Ook heel goed met nieuwe dingen proberen ontwikkelen en zo. En ik vind eerlijk gezegd dat nu helemaal niet meer. Dus ik zou er, wij passen daar gewoon niet meer bij en in. En eerlijk gezegd, als we terug zijn en de drukte en heel veel mensen ook een beetje agressief of gestrest. ja, weet je, het leven is te kort om zo door het leven te gaan. Dus
van trotse Nederlander tot eigenlijk zoiets van, teleurgesteld is misschien een groot woord.
Ja, is een beetje
woord.
Te zwaar, maar,
is te zwaar, maar
het past gewoon niet meer.
Ik moet je zeggen, wat jij zegt, het is een goede omschrijving van wat ik heb meegemaakt bijvoorbeeld, of ook heel duidelijk heb gezien, dat tijdens die, ik noem het altijd Kiona, zoals je weet, de Kiona-periode.
Ja.
Dat tijdens de Kiona-periode, kijk, je had verwacht dat Nederlanders veel kritischer zouden zijn.
Ja, ja.
En dat, op een bepaald vlak is dat ook wel zo geweest, hè? Want het is toch wel een land wat veel, ook zelfs in de politiek, tegengas gegeven heeft. Dat er een aantal mensen opgestaan zijn die dat gedaan hebben in de media. Niet veel, maar
inderdaad, maar voor de rest...
Voor de rest ook niet in de mainstream media, maar er zijn wel geluiden, dus dat was er wel, maar teleurstellend weinig.
Ja.
Voor mensen die altijd zeggen van, ja, we zijn niet zulke volgers,
ik vind nu heel, dat Nederland echt enorme volgers zijn, en sterker nog, in Nederland, als je niet zegt wat het narratief zegt, dan word je gewoon uitgescholden aan het publiek. De mensen die het voorbeeld zouden moeten geven, zoals journalisten en de overheid, die noemen mensen wappies en non-vaxxers of zo, of antivaxxers.
Ja, antivaxxers, ja.
Ik heb er gewoon geen woorden voor dat zo geaccepteerd wordt. Ik snap dat gewoon niet.
Het ding is, Spanje is misschien nog erger. Vind ik zelf.
Ja, voor met de corona bedoel je?
Nou, sowieso ook. Maar ook dat hier in de media is er bijna niks. Mensen zijn zo slecht geïnformeerd in Spanje.
Ja, dat is zo. Maar weet je, ik vond wel, tijdens corona konden wij gewoon op Facebook Andalusia volgen. En dan zagen we precies hoeveel mensen geïnfecteerd, hoeveel mensen ziek naar het ziekenhuis en hoeveel overleden in elke leeftijdscategorie. Als je dat een beetje bijhield, dan wist je gewoon dat het helemaal niet heel erg was. Wij hadden uitgerekend, onze kans om in het ziekenhuis te komen was 0,008% of zoiets.
Maar ik weet niet hoe heftig jij mij volgt, maar het is gewoon, ik zeg gewoon hoe het is.
Ja, oké. Okay.
Er was helemaal geen virus.
Nee, dat denk
dat
ik
was,
ook.
Dat was de griep.
Nee, maar
want de griep is ook uit de statistieken verdwenen een aantal jaar. Hè?
Ja, precies.
Wist je dat?
Ja, maar
en hetzelfde aantal mensen zijn gestorven aan dat zogenaamde virus.
Ja.
Dus met andere woorden, het was een andere kracht daarachter om dit te doen.
Maar
die eerste werkte ook niet.
Nee.
Maar die eerste lockdown hier in Spanje was keihard, hè?
Was
pikkelhard.
Maar toen, eerlijk gezegd, waren wij ook een beetje zo van, oh jee, wat is hier aan de hand?
Tuurlijk.
En een van mijn kinderen heeft astma, dus toen we opgesloten werden, dacht ik van, oh, nou, misschien maar goed ook, want ik wil niet dat mijn zoon in het ziekenhuis komt of wat dan ook. Maar door die... We hadden even 6 weken dat we niet naar buiten mochten.
Met leger op straat, hè?
Met leger op straat, politie. En, zijn we thuis ook heel veel gaan nadenken en gaan lezen van, klopt dit nou wel? Kunnen wij zo opgesloten worden? En waarom eigenlijk? En toen zijn onze ogen wel geopend. Door die corona ben ik gewoon heel anders gaan kijken naar veel meer andere zaken ook. Het klopt, heel veel dingen wat van bovenaf opgelegd wordt, ook op scholen, overheid, noem maar op, klopt gewoon niet.
Nee.
En daar maak ik me wel ongerust over. En als dan mensen in Nederland gewoon de narratief volgen en maar zeggen wat er op tv gezegd wordt. Want ja, anders word je uitgescholden, dus ja, dat wil ook niemand, of word je als dom aangemerkt. Dan ben ik wel een beetje bang voor de toekomst van mijn kinderen.
Nou, ik begrijp je angst, maar aan de andere kant, jij zegt je bent ongerust, maar het stelt mij gerust dat mensen zoals jij dit nu zien.
Ja.
En dat ik zoveel mensen ontmoet die eigenlijk het nu wel doorhebben.
Ja, nu wel.
Maar weet je, het is niet te geloven. Gisteren zat ik ergens te eten en kwamen 3 van die, dat heet Tuna's. Atuna, die gitaristen.
Oh,
en die,
ja, ja.
En echt jonge gasten. Ze hebben ook het intro gezongen van de Jensen Roadshow.
Oh.
Maar we zaten wat aan te praten. Ik denk, ik had dit moeten opnemen. Maar dit zijn 3 jongens, weten alles hoe het werkt. Bill Gates, ze weten van die keer. Ze weten dit, ze weten zus, ze weten dat er andere krachten aan het werk zijn.
Ja.
Ze hebben ook allemaal zoiets van, ja, ik weet niet precies wat ik eraan kan doen, maar dit is wat ik altijd zeg. Het gaat om de muur van het menselijk bewustzijn, dat iedereen zich daar bewust van is.
Ja.
En dat is al heel veel, hè? Dus dat stelt mij dan weer gerust.
Ja, oké. Okay. En maar misschien ook omdat jij gewoon met deze missie ook nu een programma maakt, ontmoet je ook meer van, die, van dat soort gelijkgestemden.
Maar ik denk, dat is toeval. Dit zijn drie gasten die kwamen aan mijn tafel. Die komen voor een euro proberen ze.
Nee, maar
ik heb het de hele dag taxichauffeurs. Overal. Okay. Ja. Overal. En zo verbazingwekkend veel mensen.
Ja. En nou ik hoop dat het echt zo is. Ja. Dat hoop ik echt.
Want ja, het kan natuurlijk niet. Het mag nooit meer gebeuren wat er gebeurd is.
Nee, dat mag nooit meer gebeuren. Maar er gaan andere dingen gewoon door. Hè?
Ja, tuurlijk.
Mijn kinderen op school leren dat zij de oorzaak zijn van opwarming, van boiling of the earth, weet je, dat soort dingen. Nou, ja, sorry, ik denk daar gewoon heel erg anders over. En er zijn zelfs heel veel wetenschappers denken er heel anders over.
Tuurlijk.
Maar dat soort geluiden komen echt niet op school.
Nee.
En komen ook niet meer in de media. Dus iedereen denkt nu hetzelfde. En iedereen denkt dat ook de waarheid is. Terwijl ik ben er helemaal niet van overtuigd.
Maar laten we het eens over Spanje hebben. Waar we gebombardeerd worden in Nederland. Met het belachelijke verhaal dat het hier zoveel heter is dan normaal.
Ja.
Jij woont hier al zo lang.
Ja.
Is toch ieder jaar hetzelfde?
Nee. Maar dat is dat zie je ook op die weerdingen. Vroeger werd het gewoon 35 graden. Nu wordt 35 in rood aangegeven met vlammen aan de onderkant.
Maar er is toch niks veranderd in de tijd?
Nee, natuurlijk niet. Nee.
En de zeespiegel, je zit nu op een boot.
Nou ja,
we zijn niet opeens anderhalve meter in de hoogte.
Nee.
En nog eens, nou hebben ze dus, kijk, het is vandaag bijvoorbeeld winter, maar zeggen ze dat de stranden verdwijnen in Spanje. Wat is dat nou voor gelul?
Ja, nee, er is zelfs waar ze ooit, ik weet niet of je dat wel eens gezien hebt, in de Malediven hadden ze 10 jaar geleden een onderwatercongres. Om te laten zien dat het echt heel noodzakelijk was dat we iets aan het klimaat doen. Omdat een van de eilanden kwam onder water. Daar hebben ze nu een heel vliegveld kunnen bouwen.
Ja,
dus
ja.
Daar is zoveel land bijgekomen. Dus dat klopt helemaal niet.
Nou, hier ben ik al 30 jaar van mijn leven mee bezig.
Ja, ik ook inderdaad.
Toen ik als baby DJ op de radio.
Oh, goed.
Ach, toen had ik het erover. Het irriteert mij zo, die climate change.
Ook zure regen, de ozonlaag. Allemaal dingen die helemaal niet waren.
En het komt nooit uit. En de voorspellingen komen nooit uit. We hebben nog 10 jaar.
Ja, we hebben.
En het gaat maar door. En ook hier vind ik ook veel ziet, is windmolens en zo. Die lelijke dingen in een prachtig landschap.
Ja, en het kost veel meer vieze energie om die dingen te maken en te onderhouden.
En weg te gooien.
En weg te gooien dan ze ooit gaan opbrengen. Dus wie dat er nou weer heeft doorgekregen. Dit soort dingen snap ik gewoon niet meer.
Dus met 4 kinderen is dat misschien je grootste zorg?
Ja, dat is wel een zorg, ja.
Ja, ja. Ik begrijp dat.
Ja.
Ik begrijp dat. Maar ja, ik denk dat onze beste tijden nog voor ons liggen. Ga jij sterven in Spanje?
Oh, jeetje. Nou, daar heb ik eigenlijk nog nooit over nagedacht.
Nee, ik vind het ook een hele walgelijke vraag, want je weet nooit hoe het leven allemaal gaat lopen.
Nee, maar ik dacht wel toen we hier kwamen, dacht ik voor een paar jaar. Maar nu hoop ik echt wel dat het voor altijd zal zijn.
Ja. Maar het is echt geweldig. Dus ik hoop dat iedereen je opzoekt die een keer een bootje in de Costa del Sol huurt.
Ja.
De Barco Bar.
Ja, dankjewel.
Eva, mooi je gesproken te hebben.
Ja, goed.
Leuke ontmoeting.
Ja, het was een heel leuke ontmoeting.
Cheers.
Ik hoop je
hij zit heel erg vast.
Ja, dit moet je echt expres zo gedaan.
Dit moet je echt aan. Ja, natuurlijk, vanwege de golven.
Cheers. Ik hoop je vaak nog te zien.
Ja, jou ook.
Ik ben hier in het prachtige Sevilla, waar ik nog nooit geweest ben. En ik kom hier voor iets controversieels. Dat weet ik nu al. Maar ik ga erin met een compleet open mind. En ook met een vraag. Hoeveel generaties duurt het voordat een cultuur of tradities verdwijnen? Ik ben hier voor het stierenvechten. Iets wat ooit beschouwd werd als typisch Spaans. Maar aan het verdwijnen is. En dat komt voornamelijk omdat de nieuwe generatie er niks van wil weten.
So I'm sitting here on a rooftop bar with my new friend Mario. He's Spanish. He's from the Canary Islands. I picked him up in my hotel lobby, which sounds more sexual than it actually is. Absolutely, absolutely, absolutely. This is really just a friendly thing. But I saw him, we started talking, because that's, I'm on a road trip, so, you know, you talk to new people and you meet new people all the time, and that's what's so fun about a road trip. And since I'm going to the bullfighting tonight, I know from knowing Spain quite well that bullfighting is very controversial, you know, outside of Spain and within Spain more than ever, because Mario is 24 years old, and he his generation looks at it differently than I would assume his parents. I don't know, but we started to talk about it, and I said, come on, let's have a drink. And let's see how your generations, and the difference, you know, from your previous generations, because I know that bullfighting used to be an art. It was considered, you know, really a typical Spanish. And I'm not here to judge. I've said this before. I'm not here to judge the bullfighting. I'm just trying to find out why such an essential part of Spain seems to be disappearing. And so, Mario, 24 years old. Tell me, you like bullfighting or you don't like bullfighting?
I personally don't enjoy it.
No.
I don't find the entertainment behind it. I do understand how it can be seen as an art.
Yeah.
It's, at the end of the day, you're against an animal.
Man versus beast.
Exactly. And they practice a lot, they train a lot. So yes, it's something hard to do. It's a tradition because it's been going on for many years. But I personally don't see it. I don't enjoy it like my parents did. Maybe because they didn't pass it on like some families here, because I do know people my age that enjoy it. But most people now see it as an animal being abused by a man.
Yeah. That's basically the main argument. Also,
yes, that's the main argument.
Also, people from Holland would look at it like that.
Exactly.
Would
yes.
look at it like
if
that.
If you haven't been growing up with seeing it on TV or liking toreros, which are the people that are with the bulls, it's easier to see it as, you know, what I see it, which is an animal being just pushed around and played with and until it's killed.
Yeah. Yeah, and but the funny thing is Sevilla specifically. I mean, it's like the number one city for bullfighting. Right?
Yes,
it's not even Madrid. It's Sevilla,
no,
right?
It's Sevilla. Yes,
it's Sevilla.
It's from here, and actually, I work here in the hotel, and we get in April and September huge amounts of people from all over Spain and from Mexico. It's very famous.
Mexico too, right? Yeah.
Because a lot of famous toreros are from Mexico.
The number one is from Mexico,
yes.
Isn't it?
Right now, is it Roca Rey?
Uh-huh.
It's a very young, I'm not sure who it is. But yeah, they come here just to see it, so it's very big. But on the other hand, if you don't understand it, you just see it as
torture.
A torture.
Yeah.
So I
want to know about your parents, how they look at it. My personal attitude towards it is, it's Spain. It's culturally Spain. You know, for example, I drove into the city today. It's so beautiful here. I've never been here in Sevilla before. But, you know, and then all of a sudden I see a fucking McDonald's. I shouldn't say this because people interpret it the wrong way, but I basically want to blow it up. I mean, why a McDonald's in a beautiful city, in a Spanish city like Sevilla? So, for example, it's been taken over culturally, the whole world, by a few of those brands almost and companies, and it's all... It's a difficult English word for you maybe to understand, but it's monolithic. It's the same. It's the same. And I think bullfighting, whether you like it or not, I'm not judging yet, but it is so traditionally Spain. And in a way, I don't like to see traditional things disappearing. And but so how do your parents view this? How do your father?
My father is very for tradition, like you said, and very for the art. So he understands it. He likes it.
Yeah.
He doesn't actively go to see it because it's also something. I'm not sure if it's, well, yes, it is for rich people. It is for, you have to have money to go there.
Mm-hmm. What, to actually visit?
To actually go into the bullfighting ring, because it's not that easy to get tickets. Yeah. There's not so much, and they're quite expensive. But yeah, he sees it as an art, as a tradition. And he also sees behind it all the workers that work. They train the bulls and they breed them.
It's a huge business.
Yes,
it's
they breed them for years before the bull actually goes inside. So it moves a lot of economy also.
Yeah.
But yes, my mom, for example, is from Sevilla, and she doesn't see but because my parents, didn't like it either. So
your grandparents didn't like it either.
No, well, they did, but they didn't take my mom as other families have taken their kids to watch bullfighting.
But your grandparents liked bullfighting.
Yes.
Okay. So we start with the grandparents. They liked it. Then the next generation, it's the woman who doesn't like it. And then the generation next, because let's be honest, you Spanish boys are all mama's boys, let's be honest.
I personally am.
Yes, everybody, every Spanish guy is a mama's boy. Oh, of course. Of course, you're all mama's boys. It's the mother.
I don't know why, that would be interesting also.
Yeah, that's another topic for another day. So you see, basically, in generations, the following generations, they tend to move away from it. So would you say you're 24 years old? Say, if you look at your friends, are they do they like it or don't they like it? Are they more on your side or the opposite?
I know a lot more people that are on my side. Yeah. It is a tradition that's been losing over the years. I do know people that enjoy it, but they're actually from wealthier families that have been, you know, educated, and their parents are very fond of bullfighting. So they take their kids.
So it's funny you say that. So there's also like a wealth component to it, the wealth element. Like the people who come from a richer background, they tend to like it more than the poorest. Interesting. Where does that come from?
Not sure.
No.
Not sure.
No. It's also,
of this, the against bullfighting was really started when, you know, the animal rights.
Yeah, so 80s, 90s.
Yes.
When you were born, they started to, you see it works but you can say it's a good thing because it's cruelty towards animals. I get that, but I also get the argument that, listen, if you eat steaks, you know what I mean? But I know. We can argue about this all day.
Yes, you could see me as a hypocrite, you know, because...
You're a hypocrite. Mario, you're a hypocrite.
But, I, you know, eating is something I see as basic. And, you know, we breed them for the meat.
Yeah.
But breeding them to then kill them and, you know, and to be entertained by that,
What's the difference? It's the entertainment element to it. But
it is more cruel. Yes, maybe.
But I don't know if it's more cruel if you see how they kill these animals, you know, to eat for us.
I'm for sure if we saw what happened in the farms, we'd be not eating meat. But I guess those animals don't know anything else. The bulls are very, you know, kept after. They looked after, and then
bulls that live a charmed life.
Yes. Huh? But to be killed at the end.
Yes, but my God.
You know, slowly, a slow death.
But my God, it's a good life, eh?
Yeah.
Tell me how... So, okay, so let's talk about that. This is interesting. So there's seriously, this is true, there is an art to it, and there's a talent to it. It's man... Here's the thing, this is also makes it cruel, but it's man versus beast. And there's a reason why we are supposedly human beings. Because we've managed to conquer the beasts, otherwise they would rule us. Now it's the opposite way. And bullfighting is just a more out-in-the-open way of showing that. But there is an art to the whole thing of maneuvering a bull and...
And it's not easy, and you have to be very brave to do that. That's why they're so loved by their community, because it's very hard.
And a lot of bullfighters are killed as well.
Oh, yes, of course, yes.
Or maimed, or...
And at the end of the day, it's a beast. It just knows something is in front and it wants to get it, you know?
So without judging, art...
It is an art. I won't deny it's an art. And
it's very difficult to do.
Very hard.
Yeah, very difficult to do.
And there's a whole industry behind, because a lot of people are into it's not just the torero and the bull.
Yeah.
It's, you know, all the men and the horses, the everybody helping.
Yeah.
And also, this needs to be pointed out, because this is for an audience in the north of Europe, and they don't know. But it is true that these bulls are treated like,
yes, like kings.
Yes, like, yes. Kings, huh? Until the moment when they enter.
Because they are bred for that, yeah. So all their life they're fed very well, kept very, very...
What would you rather be? Would you rather be a cow that is lined up to be slaughtered for consumption for a supermarket? Or treated like that, raised like that?
Well, I'm not sure, like, actually, yeah? Because it's a very slow death. The other is just...
The bullfighting is a quick death.
No, it's not that quick. Sometimes you need 3-4.
Okay.
Sometimes they don't die in the moment. If it's not a good one, it doesn't die, and they have to take it, and then they cut their ear off, which is...
But once again, we're not here to judge. We're just here to observe, and this is interesting. It's so interesting. It's, why is that tradition? Why is it disappearing? Because also it used to be televised. It used to be on national television. All the bullfighting.
Yeah.
They stopped doing that maybe 10 years ago or 15 years ago. There is no bullfighting on television. Only local stations do it. But I've heard rumors that now, or maybe I've heard stories, that they're bringing it back to national television now, the bullfighting.
I don't know, because I'm not very into any of that.
No.
I don't watch TV much, to be honest. Maybe some locals from Sevilla, some local TV networks are broadcasting.
They are still doing it. Yeah.
I'm not sure why, maybe they're trying to keep it alive, you know?
It's not allowed on national TV, but it is allowed on local TV. So, but they're changing that, and they're starting to talk about bringing it back to national TV. So I think because
Spain is very leftist now,
yeah.
I know it's not political, but they are, very against animal cruelty.
Yeah.
So
it'll be more difficult to get that through with Mr. Sanchez.
Sanchez.
Are you a fan?
Pedro. Not really.
Good. Listen, here's the thing.
I'm not a fan of how he's doing things.
I don't know anybody who is a fan of Pedro Sanchez, but somehow he gets elected every time.
Yes.
And I don't know anybody.
It was a tough 4 years for him. He came in a very, very tough place, but he could have done things better.
Let's stop talking about politics. Fuck politics.
Okay.
Fuck politics.
Sure.
But this is interesting, Mario. So I'm gonna go and I'm gonna go to the bull ring, right next door.
What they tell you?
And but it's also interesting because this is the next generation. So it's actually young kids doing it. So, do you think it will disappear, bullfighting, or not in Spain?
I think it will eventually.
Yeah, if it keeps going,
because part of me, wants.
You find it sad?
Yes, of course, because traditions are to be, kept.
Yes, yeah.
But I think as we evolve, we understand our entertainment can't be that. We're superior to animals. I don't think we should take advantage of that and have fun with them.
But you would be sad.
So
that's interesting. So you see, you're not a fan. You don't like it, but you think it's part of Spanish
losing thing. Tradition. Yes.
So they'll have a tough time removing it. They want to, but it'll be around for some time, and perhaps even it will make a comeback. That's my feeling. That it will be.
Who knows?
The people embrace it.
It still has a lot of following.
So,
yeah.
Thank fun you. Talking to you, Mario.
Same.
I go to the bullfight.
Go have fun.
te omschrijven precies wat dit is, maar het is Spaans. Het is cultuur, precies wat ik met Mario besprak. Het is echt Spaans, maar ik moet je heel zeggen, ik vind cultuur vind ik zo belangrijk om dat te bewaren. Omdat in deze globalistische wereld alles wordt maar hetzelfde en dat willen ze ook. En dan is dit natuurlijk, het is prachtig. Het is prachtig. De bullring is prachtig. Het is met de muzikanten, met de muziek. Het is echt heel indrukwekkend. Maar het is wel heel veel. Ik ben al misschien 20 jaar geleden ben ik een keer geweest bij zoiets. En ik zie het nu toch wel ietsje anders of zo. Maar het heeft echt een oude showbiz vibe ook nog. Met de glitter en glamour. Hoe alles eruit ziet. Het is. En het hele ritueel begrijp ik nu ook iets beter van wat ze hier aan het doen zijn. Als die stier bijvoorbeeld ook aan het sterven is, dan is iedereen heel erg stil. En als je dan wat zegt ook, dat deden wij in het begin, dan zeggen ze echt stil, 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 stil. En dat is misschien ook wel gepast inderdaad. Maar dan komt er weer applaus en dan komt er weer witte handdoekjes, witte zakdoekjes. Het ding is gewoon, het is echt Spaans. En wat ik vind, wij zullen dit nooit begrijpen als mensen die opgegroeid zijn in Nederland. En je kan dan wel zo internationaal zijn, maar je begrijpt het niet. Maar het is wel zo Spaans en het is zo cultureel. En wat ik mijn probleem altijd is met het globalisme. En weet je, dat wij in Nederland, net zoals met de EU, waar moet iemand in Frankrijk beslissen wat wij in Nederland wel en niet kunnen doen? Dat moeten mensen daar zelf bepalen. Het is hun cultuur. Ik kan niet wel gaan zitten zeggen dat het allemaal verwerpelijk is en verschrikkelijk. Maar ja, op een gegeven moment, wat heb je dan nog over? Dan heb je dat alles hetzelfde is. Alles is Starbucks, alles is McDonald's, alles is Pizza Hut. Dus je hebt geen lokale dingen meer. En ik weet, hier zit ook nog dat element in van waar ik ook mee struggle hoor. Met het, want het is natuurlijk totaal geen eerlijk gevecht. En ik vind het ook vervelend waarom die stieren zo kleurenblind zijn. Want die gasten die hebben allemaal. Waarom altijd op die rode lap? Gaat dat gele pakje van die dwerg af? Maar het is Spaans. En dat is goed op een bepaald vlak. Want anders is alles hetzelfde. Anders worden we allemaal maar een robot. En alles is copy-paste. Dit is Spaans. Het is uniek. Het is uniek, maar we zullen het nooit begrijpen. En het is een heel raar sfeertje. Ik weet niet precies, ik kan het niet omschrijven. Maar het heeft ook te maken met leven en dood. Het heeft te maken met man en beest. Ik vind nou ook niet dat mensen hier nou echt super vrolijk hiernaar zitten te kijken. Het is een soort van, het is een gevecht waarvan je de uitkomst eigenlijk, ja, wel kan, altijd weet. Maar mensen zitten ook weer te wachten op de dood van iets. En dan zijn ze stil en dan wordt het beest afgevoerd. Het beest wordt echt, net zoals de man die het beest heeft verslagen, wordt bejubeld. Maar ook het beest wordt echt hier, op een, hoe moet ik zeggen, wordt bewierookt. En met veel respect, om het maar zo te zeggen. Maar ja, het is toch allemaal maar weer brood en spelen hier. Maar ik wil er niet over oordelen. En dat is ook waarom ik dit gedaan heb. Ik wil niet oordelen. Het is de Spaanse cultuur. En ik vind, er zit iets, het argument om wel een cultuur te bewaren. Dat geldt voor Nederland, dat geldt voor ons allemaal. Dat geldt voor ieder land. Het is vervelend als alles hetzelfde is. Maar moet ik in Amsterdam gaan zitten oordelen wat ze hier in Sevilla zitten te doen? Ik haat dat. Ik kan daar niet tegen. Dus ik respecteer het enorm. En ik vind het. De setting is zo uniek. Het is echt zo uniek. En stel dat dit er niet meer is, dan is er echt een stuk authentiek Spaans is verdwenen. En je kan het barbaars vinden, wat het op een zeker vlak is. Maar ja, aan de andere kant, kijk wat mensen onder elkaar aandoen. Dat is ook barbaars. Het is uniek. Het is uniek hier in Sevilla.
Mijn roadtrip brengt me naar het diepe zuiden van Europa. Jerez in Andalusia in Spanje. In de push voor globalisatie is het natuurlijk duidelijk dat individuele culturen onder druk staan. Sterker nog, de Griezels willen ons allemaal hetzelfde maken. Ik wil uitzoeken in welke landen er nog een eigen cultuur is en of het aan het verdwijnen is. Spanje staat natuurlijk voor zon, zee, eten en drank. Drank, ja, sherry, is een eeuwenoude drank en was in de jaren 80 nog verantwoordelijk voor meer dan 10% van de Spaanse economie. Nu, in 2024, is er niks meer van over. Hoe kan dat? Ik ben op bezoek bij de Rolls Royce van de sherrymakers Bodegas Tradición. De baas David neemt mij mee naar een plek waar bijna niemand wordt toegelaten. In dit museum is niet alleen de eeuwenoude geschiedenis van sherry te vinden, maar ook de geschiedenis van het land zelf.
David, this is the archive, or yes. what do you call it? It's almost like a museum.
This is a historical archive. This this has all of the documents related to the foundation or the founding of Bodegas Tradición CZ. Okay, yeah. So this is one of the oldest bodegas in Jerez, if not the oldest. Historically, it was founded in 1650. Mm. Okay. It goes all the way to 1978, when, due to different reasons, the family ends up selling part of the business, right? And they let go of the bodega. In 1998, 20 years later, the grandson of the person who had lost the bodega, had sold the bodega, decides that he wants to recuperate and refound it and start again, which is the founding of Bodegas Tradición. Mm. So Bodegas Tradición officially starts in 1998, but there's a link back to 1650.
Huge history.
And this represents all of the history that we have, which is over 400 years worth of documents, showing the family legacy.
Yeah.
From the 17th century all the way to now. This is stunning because when the bodega was sold in 1978, this was sold too, and kept in, you know, it kept in a warehouse.
They preserved it well.
In a warehouse, in boxes.
Really?
And suddenly, when it was founded again in 1998, Joaquin Rivero found this and decided to return it back to here. So now we're just classifying all of the documents, because we've got thousands of documents.
Yeah.
This is the history of Spain for the last 400 years, and
yeah.
it takes its documents. It includes sales, it includes letters requesting wine. We've got letters.
So this is from 1749.
Yes.
Wow.
The oldest document, I don't know if we have it here, but it's 1650. But you know,
1707.
1701.
I once saw an interview with, maybe you never heard of him, but he passed away, but his name was Albert Heijn.
Yeah.
And this,
yeah.
But you know Albert Heijn, the supermarket. You told me you lived in Holland for a while.
Yeah, yeah.
But Albert Heijn said in that interview that he actually, they were the biggest sherry buyers in the world at some point.
Yes.
And that's why I remember my parents drinking sherry.
Yeah.
But also, that seemed to have disappeared. But yeah. Albert Heijn was the biggest,
yeah.
Like wholesale sherry buyer in the world. I don't know if he claimed it.
And it could be true, because it was in the post Second World War era, in the 60s, end of the 50s, 60s, and 70s. There was a huge boom in all over Europe, and it was the beginning of big supermarkets like Albert Heijn and all the major supermarkets chains, and they were buying at bulk. So that's the era where I was telling you before the industrialization came in. It used to be a very handcrafted type of traditional business up until the huge demand that came in the 60s and 70s in Holland, in the UK, Northern Europe. And then, in fact, back then, which was Franco era, he was subsidizing the production of wine in a way, prior to joining the EU, so there was a lot of volume. There was a lot of volume, and costs went down. So it was fairly cheap to buy sherry at that time.
But probably the quality also suffered a bit.
That was the biggest problem that we had from a business perspective.
Yeah.
It is at the end of that era in the 80s, beginning when Spain joined the EU in 86, that all of the the grants were taken away, so you could the subsidies were taken away. Then suddenly people said, "Well, how can we keep the quality? We can't."
They had quantity.
Yes, exactly.
There was none,
and that's when Tradición came in and said, "Right, we're going to do the opposite of what the industry is doing. We're going to concentrate on doing the things right."
So the EU stopped subsidizing basically Spain. Something that's very traditional. Spanish.
Yeah. It was
bloody EU. We're not going to get into politics. We're not going to get into politics. Shall we go to the bodega?
Yes, definitely.
That's funny.
We'll go.
Who do we have here?
Nice to meet you.
Nice to meet you. I'm Robert.
I'm Agatha.
Agatha. Nice to meet you. You work here in the Tradición.
Yes.
And you can explain to us a little bit about the complexity of creating this product. It's so amazing. Mm-hmm. It's so amazing.
Yeah. And I think that's like as well the magic of it, like how complex it is.
Yeah.
But yeah, this is where like everything begins.
Yeah.
So like the first part of producing sherry could be the easier one for people to understand.
Yeah.
Because what we need is to just make the base wine. So we need to harvest the grapes, we're gonna have the pressing, the fermentation of that mass, and then we have our base wine for the year. So with that base wine, if what you want to produce is a sherry, then we need to fortify that wine.
Yeah, it's basically a layer of
yeast.
Almost it looks like dust.
Yeah.
Yeah, and that works. That works with the wine underneath,
yes.
And that creates this the special.
It is. That is like for me the magic of sherry.
Yeah.
That's gonna be the biological age. What it happens is that veil of yeast that we talk about. Those are different strains of the Saccharomyces yeast. So they're gonna be on top of the wine over time, and then they're going to be consuming the residual sugar, glycerol, different components of the wine, and also they're going to keep it protected from the oxygen. That's why those wines are always going to remain very pale in color.
Yeah.
That's why if you try a fino, like we're going to try now, it's going to be very pale in color because no oxidation happened, even though we always leave a space empty in the barrel.
How long do you keep it in the barrel for?
So in our case, we do, so the normal thing for a fino will be to be aged in between 3 to 5 years.
So 3 to 5 years, people should also take this into account when you compare it to wines.
Yeah, minimum 2 years.
Yeah, it's minimum 2 years, where in wines, most of the time, they, you know, the 12, 13 months.
And
here it goes on, and even the other products, which we'll get to later,
it's
much, much, much longer.
For sure, yeah.
Can I ask you a favor?
Yeah, of course.
I love that where it starts, just the grape, the Palomino grape.
Okay.
And I know it's there.
We can do, you know your stuff.
Yeah.
So this is what we call sobre tablas. You can see it's very pale because it's still like very young. So let's see how that is.
Yeah, because that's really the base.
Yeah, like you still like you already can see like the influence of the yeast, but it's still like just our base wine that has been under the layer for a few months.
Mm-hmm. I'll speak to the boss about this, but you know, for example, for a beginner, this is a delicious drink. I think the Palomino grapes lends itself to a normal wine, as in because it's delicious.
Yeah.
I'll talk to the boss. We'll develop together. We'll put it on the market together for the beginner, and then people can get started, you know, with the more complex.
Yeah.
But this is it's unbelievable.
Yes.
I want people to know how beautiful this drink is, but it's also, and this is for the health conscious people in the world, it's super low on sugar. It's basically the most healthy alcohol you can drink.
Because as we're saying, so as the layer of yeast is going to be interacting, it's going to be feeding off the sugar and glycerol, all finos finish with, like the normal thing will be to be less than 1 gram of sugar per liter.
Yeah.
So
That's very low.
Mm-hmm. That's a good advertisement. I like it.
Listen. I'm your biggest promoter.
Yeah,
I tell you honestly.
You're gonna have to work here.
I discovered it 4 years ago, and at first it was, you know, I had to get used to it, and then I started to understand it.
Yeah.
And I thought, and now I've become an advocate.
Yeah, amazing.
And to think you guys are the best.
Yeah, but there's some
other good ones too, and great ones.
Of course.
But Tradition, I think, is the best. What's next? You see, I don't spit, huh?
Yeah, you don't. I love that. So you want to go to the...
It's 10 in the morning. This will go over the heads of a lot of people who are watching this,
yes.
Most people. But what I want to point out is just how incredibly long the process is,
yes.
How intricate it is, yeah. And how much age there is, how much time this spends.
Yes.
I mean, so we're talking about 12 years, 30 years, even longer.
Yes, yeah.
And that's what you're drinking.
Yeah. Our older wines, in fact... This is the only bodega in Jerez that specializes in the oldest certified wine. So you've got the VORS, mm-hmm. So you know it's a very old sherry in English, and those are over 30 years. And we've got three of those, the Oloroso, Amontillado, Palo Cortado. And then the VOS, which is very old sherry, which is over 20. So all of our production is a minimum of 20 all the way to 40, 45 years old.
And this is what people should understand.
Yeah.
This is what makes it special. This is why it should not disappear, not from international culture, but also not in Spanish culture. And I'm promoting it amongst my Spanish young friends as much as I can.
Well, in fact, it's a good point because we're making wine now, not for us.
It's
for the following generation.
Yeah.
So we will never taste most of the wines that we're making now.
I mean, I get goosebumps. That is beautiful.
Yeah.
That is beautiful.
Yeah. And it's for us, it's the responsibility to continue this. Because the same, we're drinking now what our predecessors made 30, 40 years ago.
Yeah.
So in a way, it's just that transition going on. And we just need to keep the legacy and pass it on to the next generation.
Yeah.
Because that's our responsibility.
Really. Yeah. And it's gorgeous. And you know what my favorite is? Is the Amontillado.
Amontillado,
the ones you do is unbelievable. If you get in, if you start to understand it, it's beautiful.
It is amazing.
Maybe we'll have a glass.
We'll, of course.
We're not.
Okay, so here we come to my favorite of favorites.
Yes.
Is an Amontillado. Now, how do we explain that? What is an Amontillado?
So, an Amontillado, with your permission,
yes.
I'm going to steal it from you.
Of course.
So, an Amontillado is an evolution of a Fino.
Yeah.
So, it is a Fino that
has... So, Fino is the entry level. Let's put it that way. It starts with the entry level.
Biological.
And then...
But this is completely
and then
different.
Then you see different colors. Mm. This is much more aged.
Yeah, exactly. Because, a Fino, as we were saying, it is protected with that layer of yeast. But then, over time, or of course, if you want, you can force it. But in our case, that is the reason why our Fino is so old, because we just wanted the yeast to die naturally and then turn into an Amontillado by itself, we can say, in a way. So this wine has been a Fino for 10, 12 years, and then the rest of its life has been aging in contact with the oxygen. That is the other type of agent that we have in sherry.
So how old is this now?
So this one, it finishes with like 40, 42 years now.
42 years.
And as you can see, it has completely different color. Has like.
So what's the process after this with this wine? Is this finished?
So yeah, it is. Basically, so all of our wines are what we call en rama. So that means basically from the barrel to the bottle.
Mm-hmm.
So we just need to do a security filter. But besides that, it is
security filter.
As your...
It's ugly. I'm risking my life here for an amontillado.
Well, no, but no just role. In case, no, imagine no, like, a little like insect or something.
Can you imagine me doing such a good job promoting your yes. amontillados, no, like, your vinos, and I die here in the bodega. David, finally we can sit down and have a drink together.
Thank you very much.
I've got three drinks going at the
moment.
Yeah,
you're doing well. I'm, yes. I'm very impressed. I'll stick to one.
Yes. But so, let's get a little bit more into, this is, by the way, the Olo Rosso.
Olo Rosso. That's
beautiful. But let's get a bit more into, Spanish people... They also starting to drink sherry less. The younger generation almost doesn't get it. Yeah. What is it? Is it marketing? Is it promotion? Is it a taste thing? But I don't believe in a taste thing because, you know, the way... It's more difficult for people to understand in the beginning. It's not as easy as maybe wine or a beer. But the first time you drink a beer, you don't like it.
Right.
So the first time you drink a sherry, you're probably not going to like it. But when you start drinking it more...
Yeah.
But people tend to not get into it here in Spain. Right. In Spain. Yeah. So what's your...
I think there's a lot more competition than there used to be also. So there's a lot of more options out there, which are easier to understand at the moment of ordering a drink. So that which we were talking about before. I think when everyone wants to feel comfortable ordering, especially in front of others.
Yeah.
So there's that sense of I want to buy something that is good, that I'm comfortable with. And sherry, it's like we've seen it, it's a bit more complex than the regular wines. It involves a lot more education. So I think one of the things that we've been missing is a way of showing how a simple way of talking about the benefits and the treasure there is behind this wine, and getting people to try it. I think it's easier. It's Rioja or Ribera. It's what do you want? A beer or even a whiskey.
I get your point there.
And simple cocktails like a gin tonic or vodka orange or this and the other.
Because this is definitely not a superficial drink.
No, not at all. Not at all.
It's complex.
Very complex. Yeah,
complex.
It is.
But and people are probably thinking, why are we talking about it so passionately?
Yeah.
But it's a national treasure of Spain.
It is.
And why is so much that is a treasure in Spain? Why does it seem to be reclining? Why the interest? I mean, we're talking about, you know, like flamenco or even this controversial bullfighting, but it seems to be diminishing. I don't know. And sherry.
Yeah.
What do you have a take on it that you
like
could share?
You were asking what is it that we're missing in terms of making this popular again. I think there's a lot of marketing and promotion that if we had more funds, more money to educate people and to have tastings and to have people liquid to lips, which is something that I, so for me, and I know it's an acquired taste in one, they're all, you got very dry wines all the way to very sweet, so that there's a drink for everyone. That's one of the big benefits in sherry. You've got very dry and you've got very sweet, so in between there's 5, 6, 7 different wines in sherries that you can choose the one that is best for you. But at the end of the day, I think if we had more funds and did a bit more of education in terms of promotion and that, I think we could eventually, you know, overturn this declining trend.
Because that goes hand in hand. If there's less money coming in, you don't have as much money to...
Exactly. The way Tradición is doing it is, we think there's, in general in the world, there's people are drinking less but better. So there's a premiumization trend in all drinks. And I think the one thing that Tradición does very well is like, listen, this is not for everyone. We've got the best quality sherry there is. If you're going to try something, try the good stuff, which I'm sorry to say, but it's Tradición is potentially...
Hey, I've said it many times on behalf of you.
And so we focus on having people taste the best because not all sherry is the same. Like, not all red wine is the same. I think there's potentially. Oh, yeah.
And it's the, but it's also something that's obvious that it's now in the minds of people, because, like I said before, Albert Heijn used to carry it in Holland.
Yeah.
But it was something your parents drank.
Yeah. Yeah.
And your grandparents drank.
Yes.
So there is this stigma.
There's a stigma, exactly. And it happens, for example, in the UK. It was my grandmother's. So I'm half English. And my grandmother used to have in her cabinet had her sweet sherry.
Yeah.
And people want to break from that sometimes. It depends, but mostly.
Well, it's not a hipster
it's
drink
not, exactly,
at the
so.
Moment.
Yeah, yeah, yeah.
At the moment.
But something similar happened with brandy. Brandy
sure.
used to be a huge market in Spain, and it has been declining versus, for example, whiskies and rums and mm-hmm. different drinks. But yeah, there's a stigma. But in my opinion, this is cyclical. So I always say we're an accident away of getting into a trend. And I think for sherry, the future is the way I see sherry working really well is with pairings, with food pairings. There is nothing like a sherry paired with the complexity of sherry comes to life. Having
but it runs together. Oysters and sherry.
It's oh. mind-boggling.
Puta madre.
Yeah, yeah, yeah. And we have six, so for example, we got six wines. So they're the puta madre to be paired with so many dishes.
Yeah, I know, yeah.
And when you try it once, you say, wow.
But it's still, young people should try it. And also, the health, what I said, it's one of the healthiest alcohol in the world. Maybe yeah. It's very low in sugar.
Very low in sugar.
And people also have it in their minds that sherry is only the sweet one.
Yes, yes.
The Pedro Ximénez.
Exactly.
It's not.
So, it's funny because the people say sherry and everybody has an image of sherry.
Yeah.
But it varies because cherries is potentially six different wines. Fino, Oloroso, Palo Cortado, Amontillado, PX, Cream. So there's a whole set of wines.
But we need to get it, David, we need to get it into people's minds. Not right now, it's what my grandmothers drink. It's, oh, this is how I'm going to get that girl to buy a good bottle of vino.
Yes.
It is part of that. It's part of to get young people
excited. Yes, yeah.
It's a big ask, but it's certainly doable based on the product.
The product, the quality is definitely there. The way it's produced, the traditions behind it,
the magic
behind it. I mean, it has everything. It has all the ingredients.
Yeah.
And we just need to find a way of packaging in a way, simple way of saying, right, give us a try, try it. Because it is a fantastic drink at the end of the day.
And I think some people will go and watch this and say, how can they be so incredibly passionate about this? But that's part of culture, isn't it? I mean, it's history of Spain.
It's the
and look
essence.
Where we are. Yeah. We're in Jerez.
We're in Andalucía, which is the essence of Spain.
Yeah.
So the sun, the grapes, the terroir, the bodega. So if we try to get... I'll tell you one thing.
Yeah.
Whenever we have a visit here,
yeah.
like a guided visit, people come out evangelized.
Yeah.
You know? They come here, they try them, you explain it to them, and they go out and they tell 10 friends.
Yeah.
That is the source of... If we could bring more people here, I think we would have all of the success. Sherry would revive. It's bringing them to the essence of Spain, to the origins, and get
the quality as high as possible,
yes.
as good as possible.
Yeah, yeah, yeah.
That's probably also heard. I was in a sherry bar in Madrid.
Yeah,
it's one of those older ones.
Yeah,
but I don't know what they do to that sherry. Maybe they mix it with water or something to make it more palatable for American tourists.
Yeah,
but it's not sherry.
Yeah, well, exactly. Yeah,
it happens.
It happens. Yeah, sometimes
I knew it.
Sometimes you get, but you get all kinds of different. Different qualities in sherries, and that hurts because everybody puts them in the same basket.
Yeah,
sherry is this. It's you don't have so we don't have that many chances at making it a first impression right.
Yeah,
and if they try the wrong sherry, it'll be oh sherry's that I don't. I like it or I don't. If they try tradición, they'll go, wow, that is...
It's literally what an American... I spoke to an American guy in that sherry bar. I said, what do you think of it? I was just trying that. And he goes, it's the worst drink I've ever had in my life. But I understand because it was not... It was not this.
Yeah. We have, yeah.
So there's a responsibility for Spanish people too.
No, there is. Definitely. No, I think that... And in fact, what we were talking about before in the 70s and 80s, when it was all volume, there was no aging. Well, there was very little aging. So as soon as you could get a two-year sherry, it was shipped. It was volume. We said, right, let's do it the right way. And I think there's a... All of the bodegas need to come together and focus on quality and say, right, we need to turn this around and just do the highest quality. So that people, whenever they have that one first and only chance...
Yeah.
Wow.
Yeah.
That's opened.
Listen, David, I just wanted to say, for me, this is Spain in a glass.
And time.
Yes.
It's time in a glass also.
Time in a glass. It's 30, 40, 50 years I'm sitting, it's right there in front of my glass. Mm. And it's Spain, and it's a tradition, and it's good, and it shouldn't be Americanized or globalized. No, this is Spain. David, thanks for your time.
Thank you.
Que viva España.
Que viva España, por favor.
De zee. Ik kan er uren op uitstaren. Niks inspireert mij meer dan de zee. Niks maakt mij rustiger dan de zee. De zee oordeelt niet. Het is er gewoon. Lang voordat wij er waren en lang nadat we er niet meer zijn. Ik heb gekeken naar de zee toen ik zielsgelukkig was en toen ik doodongelukkig was. Maar het is allemaal maar tijdelijk. We zijn hier maar tijdelijk. Maak er het allerbeste van en geniet. Lach ze allemaal uit. Kijk gewoon een paar minuten mee met mij. De golven komen in, trekken weer terug. Komen in, trekken weer terug. Dat is het leven. Het komt en het gaat. Het komt en het gaat.
Vijf jaar.
Dames en heren, daar zijn we weer. In een nieuwe setting, maar met dezelfde boodschap en vrijheid.
Compleet onafhankelijk.
Dit is de enige plek waar je de echte vrijheid en waar uiteindelijk het echte nieuws te vinden is.
Al 5 jaar op zoek naar de waarheid.
Nooit als er zoiets groots gebeurt, als je voelt dat iets groots op je afkomt. Niet dat eerste narratief.
Ja, dat zeg je heel vaak.
Ik zeg dat niet dat eerste narratief. Wacht even af en probeer in het nu te blijven leven. En probeer daar te blijven staan.
Al 5 jaar op het scherpst van de snede.
Your children, folks, if you've let them, have been injected with a molecule. And I've got worse for you, but for which they had so little safety data. You would probably not allow a pet of yours to be injected.
Al 5 jaar verzet tegen het kwaad.
We hebben dezelfde vijand en ze spelen ons tegen elkaar uit. Als mensen dat gaan zien,
Het is game over voor die gasten.
Al 5 jaar met de rug kaarsrecht.
Ik geloof nog steeds dat onze beste tijden nog voor ons liggen.
Al 5 jaar met een lach.
Ik stop even mijn speech terug in mijn ik haat Klaus Schwab tasje.
En al 5 jaar strijdend voor onze vrijheid en onze rechten. We hebben financiële support nodig om onafhankelijk door te gaan. Steun ons voor de vrijheid van het vrije woord. Ga naar jensen.nl. Het vrije geluid laat zich niet censureren.